Van harte welkom iedereen. Fijn dat jullie hier geraakt zijn. Met de marathon is het een beetje zoeken. Het zou kunnen dat tijdens de dienst dat er nog mensen binnenkomen, maar we laten ons niet afleiden op het feit dat we hier samen zijn om omwille van God, voor God te ontmoeten en voor elkaar. Ik wil beginnen met een psalm te lezen, psalm 130. Het is een pelgrimslied. Dus een psalm of een lied die gezongen werd of uitgesproken werd tijdens de bedevaart naar Jeruzalem. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heer. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekgebeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heer, want bij de Heer is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ik hoop dat u ook deze morgen gekomen bent met een verwachting, een wachten op God, wachten op zijn woord en hoop. Hoop dat zijn woord ook iets zal betekenen voor u deze morgen. Laten we de dienst openen in gebed en dan gaan we samen wat liederen zingen tot eer van zijn naam. Hemelse Vader, Heere God, schepper van heel de aarde en alles dat we zien en niet zien. Heer, wij komen tot u deze morgen in de naam van uw Zoon Jezus. Heer, we komen met wie we zijn, met onze hoop, maar ook met onze pijn. Met onze dromen, maar ook al onze tekortkomingen. Heer, wij lezen in uw woord dat wij mogen hopen op u. En ook weten dat wij kunnen rekenen op uw barmhartigheid, op uw vergeving. Heer, ik bid, zegen deze dienst, zegen onze samenzijn, zegen ieder die hier is en ook iedereen die hier is niet kunnen geraken deze morgen. Wees aanwezig door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we beginnen maar recht te staan en samen God groot maken.
Uit liefde voor zijn schepping stierf. Hij is de eerste en de laatste. Er is maar één mens die zonder zonde was, die door te sterven ons het leven gaf. Hij is de eerste en de laatste. Hij heeft de sleutels van de dood van de vijand afgenomen en hij leeft voor eeuwen. Wie heeft te overwinnen en behaald. Wie heeft voor onze vrijheid betaald? Uw kerk zingt, Jezus u verdient alle glorie. Er is maar één naam die eeuwig redding biedt, dat er altijd verhogen in ons liet. De naam van Jezus, niemand anders. Hij geeft de sleutels van de dood, van de vijand afgenomen. Wie heeft de overwinning behaald? Wie heeft voor onze vrijheid betaald? Uw kerk zingt, Jezus u verdient alle glorie. Voor wie buigt heel de hemel zich neer? Jezus, u verdient alle glorie. Jezus, u verdient, Jezus, u verdient, u alleen verdient alle glorie. Jezus, u verdient, Jezus, u verdient, u alleen verdient alle glorie. Jezus, u verdient, Jezus, u verdient. U alleen verdient alle glorie. Jezus, u verdient, Jezus, u verdient. U alleen verdient alle de overwinning behaald. U heeft voor onze vrijheid betaald. Uw kerk zingt, Jezus, u verdient alle glorie. Voor u buigt heel de wereld zich neer. Voor u weerklinkt de eeuwige eer. Uw kerk zingt, Jezus, u verdient alle glorie. Jezus, u verdient alle glorie. Jezus, u verdient alle
getekend met uw bloed. Ik ben vergeven, gerechtvaardig, ik ben rein. Daar aan het kruis op Golgotha gaf u zichzelf en kocht u mee. U bent mijn redder en de God die mij bevrijdt. Heel mijn hart roept, dit is mijn bevrijding. Heel mijn leven. leven is u toegewijd. Alle glorie van mijn Heer voor eeuwig, alleen door Jezus, nu ben ik vrij. U hebt de weg voor mij geopend, om uw heiligdom te komen. Ik ben geborgen in uw vrede, mag ik zijn. En u vernieuwt mij naar uw beeld, u maakt mij heilig zoals u bent. Niet langer ik, maar Jezus Christus leeft in mij. Heel mijn hart roept, dit is mijn bevrijding. Heel mijn leven is u toegewijd. Alle glorie aan mijn Heer voor eeuwig, alleen door Jezus, nu ben ik vrij. U brengt tegen aan wie vastzit, goed nieuws aan wie hart. U geeft wie gebroken geeft, vreugde aan wie ruilt. U ruilt stof en nest voor schoonheid, herstelt u wie nestreed. Ik ben zelf een getuige van de goedheid van de Heer. U brengt vreugde aan wie vastzit, goed nieuws aan wie huilt. U heeft wie zijn gebroken geeft, vreugde aan wie ruilt. U ruilt stof en nest voor schoonheid, herstelt ruïnes leer. Ik ben zelf een getuige van de goedheid van de Heer. Heel mijn hart roept, dit is mijn bevrijding. Heel mijn leven is u toegewijd. Alle glorie aan mijn Heer voor eeuwig, alleen door Jezus, nu ben ik vrij. Alleen door Jezus, nu ben ik vrij.
Het volgende lied is een Frans lied. Twas le digne, alleen u bent waardig.
Savoir louange et gloire pour l'éternité.
ta présence, je me tiens. Car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont en tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Go.
volken tot aanbidding. Er kan alleen verlossing bestaan. Tot aanbidding, er kan alleen verlossing bestaan in uw naam. Een onwankelbare vesting, uw naam. Is het toverpiet bescherming, uw naam. Brengt de volken tot aanbidding, er kan alleen verlossing bestaan. In uw naam, een onwankelbare vesting, uw naam, is een toevlucht die bescherming, uw naam, brengt de volken tot aanbidding, het kan alleen verlossing bestaan.
Oké, we gaan nu ons lied van de maand zingen.
Dat gaat de laatste keer zien dat we het zingen. We gaan samen rechtstaan met de kinderen. Kom heel dicht bij mij.
Heel te
voor ons bidden vandaag, voor we naar de zondagsschool gaan?
Heer God, ik wil danken dat we een fijne dag kunnen zijn, dat we meer kunnen leren over God en dat we nog een fijne dag kunnen zijn in de kerk. In Jezus' naam, amen.
Oké, er is ook tienerwerking vandaag, dus de tieners mogen met Hester naar de keuken.
Goedemorgen. Zoals Holly zei, bevinden we ons opnieuw in een 40 dagen periode. In een soort tussenland. Tussen Pasen en Hemelvaart. Maar wij bevinden ons ook nu vandaag in een soort tussenland. Tussen een gebroken wereld en het Koninkrijk van God. Tussen wanhoop en hoop, tussen wat was, het verleden, en wat nog moet komen. Dat is de dagelijkse realiteit voor de kerk, al de laatste 2000 jaar. En ieder christen, ieder van ons, leeft in die spanningsveld, iedere dag, tussen het kwaad van deze gebroken wereld, aan wat zou moeten zijn in het Koninkrijk van God. Hoe dat het zou moeten zijn. De shalom die wij eigenlijk allemaal naar verlangen. Die 40 dagen is opnieuw ook, denk ik, symbolisch. Het verwijst naar de 40 jaren in de woestijn. Voor de Israëlieten was dat ook een tussenland. Ze waren tussen Egypte en hun ervaring daar, tussen slavernij en het binnentreden van Gods beloften, het beloofde land. Ik denk een ander beeld van die tussenland is ook bedevaart. Ik heb begonnen met een pelgrimslied, een psalm. En in die tijd gingen de pelgrims op bedevaart naar Jeruzalem. Maar dat was niet zomaar een reis om van A naar B te geraken. Dat was een reis met andere pelgrims die iets deed met jou. Dat jou verandert als persoon. En het is ook, het is niet alleen de eindbestemming, het is ook het reis en wat het doet met jou. En het onderweg zijn. De passage vandaag, dat we gaan samen lezen, is ook een soort bedevaart. Holly heeft het al naar verwezen in het kindermoment, in Emmaüshangers. We lezen over twee discipelen. Eén krijgt een naam, een zekere Cleopas, de ander heeft geen naam. En zij maken een reis van Jeruzalem naar Emmaüs van ongeveer 11 kilometer. En op die reis hebben ze samen iets beleefd dat hun leven heeft totaal veranderd. Laten we samen lezen. Lucas hoofdstuk 24, 13 tot en met 34. De Emmaüshangers. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: welke dan? En zij zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem kruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen, die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit van wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op dezelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. We zijn in de periode onmiddellijk na de opstanding van Jezus. Kan je proberen in te beelden hoe dat was voor die eerste volgelingen van Jezus? Er deden geruchten de ronde dat sommigen Jezus levend gezien hadden. Als jij een van die eerste volgelingen was en je hoorde dat er enkele waren die beweren Jezus te zien hebben, wat zou jij denken? Zou jij het geloven? Ik denk de meeste van ons zouden wat bewijs willen. Het is niet de normale gang van zaken dat de doden opnieuw tot leven komen. Nu niet en toen ook niet. En dat was denk ik ook de houding dan van de twee Emmausgangers. Twee volgelingen van Jezus die de geruchten over zijn opstanding niet onmiddellijk geloofden. Die op weg waren vanuit Jeruzalem, misschien terug naar huis. Waarom waren deze twee volgelingen op weg naar Jeruzalem? Misschien terug naar huis, het dorp van hun afkomst. Terug naar het leven die ze hadden voor Jezus. We weten niet waarom. Maar we weten wel dat ze teleurgesteld waren. We lezen in vers 21, en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ze geloofden dus niet meer dat Jezus de verlosser van Israël was. Ze dachten, ja, hij is gekruisigd geweest, hij is dood waarschijnlijk. Dus kan hij niet de Messias zijn. Het beloofde koninkrijk van God is niet gekomen. Sommige van de volgelingen beweerden dat zij Jezus levend gezien hadden, dat het graf leeg was. Duidelijk wisten ze ook niet wat ze moesten maken van deze geruchten. Waarschijnlijk allerlei ideeën kwamen op in hun gedachten. Heeft iemand het lichaam misschien gestolen? Maar wie en waarom? Ze waren dus in die tussenland, tussen wanhoop, Jezus verkeerd ingeschat, dromen kapot. En toch kleine tekens van hoop. Wat was er met die lichaam dan gebeurd? Waarom die geruchten? Maar hoofdzakelijk, denk ik, angst, ontgoocheling, wanhoop. Ik heb het even opgezocht. De vermoedelijke afstand tussen Jeruzalem en Emmaus ongeveer gelijk is aan de afstand tussen Kortrijk en Waregem. Volgens Google Maps duurt dat ongeveer 3 uur om die afstand te wandelen. Tijdens hun reis komt de opgestane Jezus in hun midden en wandelt samen met hen. En we lezen dat hij hen een bijzondere Bijbelstudie geeft. De twee volgelingen zijn duidelijk onder de indruk van Jezus, of van die man die ze niet herkennen, want ze nodigen hem uit om bij hen te blijven, te overnachten. Misschien was er ook een teken van gastvrijheid, misschien was het gevaarlijk, 's nachts op weg. We lezen dat de zon was neergedaald en dus komen ze aan in hun huis en Jezus gaat in op hun uitnodiging. En het volgende dat er gebeurt is heel, heel bijzonder. Ze eten samen. Jezus breekt het brood, spreekt de dankzegging uit. En dan plotseling zijn hun ogen geopend en beseffen ze wie Jezus is. We lezen dat ze zo onder de indruk waren dat ze de opgestane Heer hebben ontmoet, dat ze onmiddellijk die reis van 3 uur terug naar Jeruzalem door donker, ondanks het gevaar, hebben gemaakt. Wat is jou opgevallen in deze passage? Wat spreekt jou aan? Iets dat mij opviel, is de manier waarop Jezus hen tegemoet komt. Hij stelde hen een vraag. In vers 17, en hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Een uitnodiging van Jezus om in gesprek te gaan met hen. Hij zegt niet van, poef, plots, ik ben hier. Hij kan dat doen, en soms doet hij dat. Maar hier kiest Jezus om een vraag te stellen en met hen samen te wandelen, zonder dat zij beseffen wie dat hij is. Jezus nodigde hen uit om eerlijk en open te zijn over hun gevoelens, over wat dat er allemaal is gebeurd, hun teleurstelling, hun onbegrip. Jezus kiest ervoor om zichzelf niet onmiddellijk aan hen te openbaren. We lezen dat hun ogen worden gesloten gehouden. Dus Jezus kiest ook het moment van openbaring. Dat is een les, denk ik, voor ieder van ons. Soms willen wij in ons enthousiasme onmiddellijk overgaan naar kennis geven. Dit is wat je moet denken of geloven. Maar soms is het beter om gewoon aanwezig te zijn en vragen te stellen bij die persoon. Wat ik hier ook in zie, is het volgende. Kan het zijn dat Jezus ook naast ons wandelt wanneer wij er niet bewust van zijn? Zijn wij, zoals die volgelingen, onbewust dat Jezus ook effectief naast ons is? En met ons meewandelt, zonder dat wij het altijd beseffen? Mag dat ook een bemoediging zijn voor ons? Hè? In het leven krijgen we vaak geen onmiddellijk uitleg waarom dingen gebeurt, wat de tegenslagen die we meemaken, waarom iets ons overkomt. Maar Jezus is aanwezig, zelfs wanneer wij het niet zien en wij het niet beseffen of voelen. En dan geeft de onbekende Jezus een Bijbelstudie. Waarschijnlijk was dit een zeer boeiende Bijbelstudie, waarin Jezus heel het Oude Testament gebruikt, aantoont vanuit het Oude Testament dat de Messias moest sterven en terug opstaan. Zoals ik al eerder zei, deze twee volgelingen waren ontmoedigd omdat zij dachten dat het beloofde koninkrijk van God niet gekomen was. In hun denken, het koninkrijk van God betekende de overwinning van de Joden tegen de Romeinen. Zij dachten aan een koninkrijk zoals misschien koning David in het verleden. Een van macht, van praal, van de vijanden verslaan, de Romeinen verslaan. Het probleem was dat hun theologie, hun verwachtingen van God, waren onjuist. Dus Jezus moest wel een bijbelstudie doen met hen. Hij moest hen theologie corrigeren, verbeteren. Hun kijk op het Oude Testament, hun kijk op de geschiedenis. Jezus hielp hen om de Bijbel te begrijpen op de juiste manier. Zij moesten het begrijpen dat net door de dood en opstanding van Jezus, dat dat de manier was dat God zijn heerschappij op aarde zou bevestigen of vestigen. De kruisiging was geen mislukking, zoals zij het hadden begrepen, maar was op dat moment juist de overwinning. Deze twee volgelingen waren dus vast in een verkeerd wereldbeeld. Hun interpretatie van de feiten was fout. En het corrigeren van hun denken was nodig voor hun eigen verlossing uit die situatie van teleurstelling en wanhoop. Maar juist de theologie was niet voldoende. Dat vind ik ook heel bijzonder aan deze passage. Het was niet op dat moment dat zij Jezus herkenden. Hun harten brandden, ja. Er was al iets aan het bewegen van binnen in hun harten. De Heilige Geest was bezig om hun denken te veranderen. Maar dat was nog niet voldoende. De schriften wijzen naar Jezus, maar op zich is dat niet genoeg. En dit is wat mij zo aanspreekt uit deze passage. Het moment van openbaring, het moment dat hun ogen geopend worden, was niet tijdens een bijbelstudie, maar wanneer zij een maaltijd delen met Jezus. Op dat moment, op het moment dat Jezus het brood breekt en zegent, dan herkenden zij hem. Dan waren hun ogen geopend. Misschien heeft die handeling van Jezus op dat moment hen doen denken aan de Pesachmaaltijd, het laatste avondmaal voor zijn arrestatie en kruisiging. Dat was maar 3 dagen geleden op dat moment. Dus was het nog fris in hun geheugen. In ieder geval, het was iets heel persoonlijk. Zij hadden op dat moment een intieme connectie met Jezus. Ze herkenden hem op het moment dat hij het brood brak en dat moment deelde met hen. Verandering komt pas wanneer wij de opgestane Heer ervaren en beleven in ons leven. Niet alleen kennis, maar hart, ons hart, dat wij het beleven. Hoe kunnen we dit dan toepassen voor vandaag? Het leert ons het volgende, dat ons denken moet zeker veranderd worden. We moeten goed begrijpen hoe God zich heeft geopenbaard. We moeten ons Bijbel goed kennen. Ons wereldbeeld moet ergens wel kloppen met de werkelijkheid. Maar verandering komt pas wanneer dat er een ontmoeting is met de opgestane Heer. Met andere woorden, wanneer wij Jezus beleven in ons dagelijks leven. Je ziet dit doorheen de geschiedenis, keer op keer. Mensen veranderen wanneer dat zij Jezus ontmoeten. Denk maar aan Paulus, die Jezus ontmoet op weg naar Damascus. Of we hebben het ook al gehad, het verhaal van Thomas, die zegt, ik ga het pas geloven als ik hem zie. En dan verschijnt Jezus. En dan is hij een van de eerste die zegt, mijn Heer en mijn God. Mensen veranderen wanneer zij een ontmoeting hebben met de opgestane Heer. En ook vandaag gebeurt dat nog. Denk maar gewoon aan mensen die Jezus ontmoeten in een visioen of een droom. Mensen die aan in aanraking komen met Jezus op een bijzondere manier. Die worden ook totaal veranderd. En zo is het ook voor ieder van ons. Juiste kennis is zeker nodig. Het is cruciaal om het evangelie te kunnen begrijpen. Maar kennis op zich is niet genoeg. We moeten de opgestane Heer dagelijks ervaren. Wij moeten ergens proeven dat Hij met ons mee wandelt. Dat Hij met ons mee het brood breekt en deelt. Wij moeten Hem kennen als een persoon dichtbij in ons dagelijks leven. Ik ga eindigen met drie tips of drie manieren waarom dat wij misschien dat kunnen een beetje doen in ons leven. Ieder komt overeen met een van de drie punten die ik zo net had genoemd. Mijn eerste punt was, kan het zijn dat Jezus ook naast ons wandelt wanneer wij er niet bewust van zijn? Mijn eerste tip is dan, wees open voor de vreemdeling. Toen de twee volgelingen van Jezus hem eerst ontmoetten, herkenden ze hem niet. Hij was een vreemdeling voor hen. Maar ze lieten deze onbekende toe binnen hun gesprek en toonden zelfs gastvrijheid door hem onderdak te bieden. Soms, zegt de Bijbel, wanneer wij mensen de deur openen voor onbekenden, zijn wij zelfs engelen aan het gastvrij zijn voor engelen, staat er in de tekst. Dus wanneer wij onbekenden, de vreemdeling, ontmoeten en openstaan, geven we ook ruimte om Jezus te ontmoeten in ons eigen leven. Jezus kan ons soms op de meest onwaarschijnbare plaatsen ontmoeten, wanneer we het totaal niet verwachten. Tweede punt was dat de schriften wijzen naar Jezus, maar zijn op zich niet genoeg. We kennen allemaal, lees je Bijbel, bid elke dag, en dat is goed en zeker nodig, maar besef dat het niet genoeg is. Waarom? Het moet doorleefd zijn. We moeten een ontmoeting hebben met de Heere Jezus. En daarvoor hebben we ook andere mensen nodig. We hebben elkaar nodig. Jezus zei, waar twee of drie samenkomen, ben ik aanwezig. Jezus openbaart zich op een bijzondere manier wanneer dat wij als christenen samenkomen. De opgestane Heer maakt zich zichtbaar op aarde, niet alleen in de schriften, maar in de gemeenschap van de kerk door de Heilige Geest. Het zijn op zo'n momenten gelijk nu dat Jezus aanwezig is op een bijzondere manier. Niet alleen, en dat gaan we straks vieren, het avondmaal, alhoewel dat zeker krachtige tekens zijn die wijzen naar Jezus, maar ook in onze verbinding met elkaar. In ons omgaan met elkaar, de manier waarop, in al ons gebrokenheid en met vallen en opstaan, op een of andere manier wordt de opgestane Heer zichtbaar wanneer wij samenkomen en omgaan met elkaar als christenen. Dus wil je Jezus ervaren in jouw leven door te leven, door het leven te gaan met andere christenen, met broeders en zusters? In de kerkgemeenschap worden we veranderd en uitgedaagd om te worden, meer en meer te gaan lijken op Jezus. We gaan nu over naar het avondmaal. Een maaltijd die heel bijzonder was voor de eerste discipelen, die ook bijzonder is voor ons. Ik lees even opnieuw vers 29 tot 31. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit het gezicht. Jezus is ook hier nu aanwezig door zijn geest in ons midden. En hij nodigt ons uit om ook aan tafel te komen. Zijn lichaam werd gebroken, zijn bloed werd vergoten voor ons. En dat is een mooi beeld dat de discipelen hem eerst moesten uitnodigen om binnen te komen. En daar is ook een stukje ons deel in het verhaal. Wij moeten ook Jezus uitnodigen. En dat beeld uit Openbaring, ik klop aan de deur. Als je de deur opent, kom ik binnen en neem ik een maaltijd. Dat zien we precies hetzelfde hier. De discipelen openden de deur voor Jezus, zonder dat ze het zelfs wisten op dat moment. Open jij de deur voor Jezus en hij zal binnenkomen en zal een maaltijd met jou delen. En dat is ook wat we nu gaan doen. Een maaltijd delen met Jezus. Wij mogen komen, of liever hij komt naar ons. Laten we een tijd van gebed nemen als voorbereiding op het avondmaal. Ik zal dan afsluiten. Ieder die wil, voelt zich vrij om luid op te bidden. Ik wil in bijzonder bidden voor iedereen die momenteel moeilijk heeft om u te zien. Die het gevoel heeft dat ze alleen wandelen. Heer, wilt u uzelf openbaren? Wilt u ieder van ons, van onze ogen openen? Ik bid ook in bijzonder voor de mensen dicht bij ons die u niet kennen. We bidden ook dat u uzelf zult openbaren aan hen, dat hun ogen ook mogen geopend worden door een ontmoeting met u. Heer, ik bid u zegen over deze tijd samen, als we samen brood en beker delen met elkaar en met u. Amen.
Zo, we gaan samen recht staan voor de laatste twee liederen, Symfonie en Leeuw van Juda.
Zwakheid en gebroken.
als een liefdeslied hier mijn leven, een melodie van vreugde en pijn. En ik ben te geel dat in mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Een symfonie voor u mag zijn.
Thank you.
als een koor rondom de troon. U bent heilig, 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 heilig. Zie de heerlijkheid van Jezus, Zoon van God en mensen troon. U bent heilig, 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 heilig. Hoort de hemel leeg al jagen, als een donder aan haar lucht. U bent heilig,
af met nog een laatste gebed. Laat door niets u verstoren, door niets u beangstigen. Alles gaat voorbij. Maar God verandert nooit. Geduld overwint alles. Wie aan God vasthoudt, heeft niks tekort. Amen. Nog een gezegende zondag allemaal. Ik hoop dat u makkelijk thuis raakt. Ik zie dat de lopers opnieuw voorbij aan zijn gaan, dus misschien gaan we nog iets gezien van de wedstrijd. Er is een mededeling? Oké. Okay. Ah ja. Oké. Okay. Voor de fietsers, 1:30 aan de kerk, vrijdag. Zijn er nog andere? Nee. Oké, okay. Nog een fijne zondag.
Er is iemand die jarig is vandaag. Er is iemand die jarig is vandaag. Annie. Gelukkig verjaardag.